Koffietijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonnen gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
Beluister onze podcast iedere maandag om 3 uur in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
De Russen lanceerden afgelopen weekend een van de grootste tankaanvallen sinds het begin van de oorlog. Maar de Oekraïners wisten die aanval af te slaan. Hoe liggen de verhoudingen nu op het slagveld? Volgens de Tsjechische geheime dienst zou Rusland Europese politici hebben betaald om Russische propaganda te verspreiden. Hoe werkt de Russische informatieoorlog en wat merken wij daar eigenlijk van? En de militaire acties van Israël gaan steeds verder, terwijl de slachtoffers, internationale druk en de verontwaardiging daarover blijven toenemen. Dat alles bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we elke week nog een extra ronde luisteraarsvragen. Je vindt die aflevering via vriendvandeshow.nl/veldheren. Ja, Peter, we nemen de podcast wat later op dan normaal. Luisteraars zal merken dat hij wat later online is. Dat heeft ermee te maken dat jij gisteren niet beschikbaar was voor de opname, omdat jij een onderscheiding kreeg, een hoge Amerikaanse onderscheiding. Uit handen van de Amerikaanse ambassadeur kreeg je in Breda de Legion of Honor Gold Medal toegekend door de Chapel of the Four Chaplains. Onder andere voor jouw steun aan militairen met de PTSS.
Ja.
Vereerd?
Ja, uiteraard. Je kijkt toch altijd weer verbaasd op als mensen dan aan jou denken. En ik begreep dat ze, zonder dat ik het wist, allerlei mensen gevraagd hebben van wat doet die van u eigenlijk allemaal? Want het gaat eigenlijk over om belangeloos je inzetten voor anderen. Mm-hmm. En dus hadden ze heel veel mensen in mijn omgeving gevraagd van ja, wat doet die allemaal aan bestuurlijke dingen en aan andere activiteiten. En nou, dan bleek een mooie opsomming te zijn. En ik vind het ook wel bijzonder met het verhaal wat erachter zit. Ja. Dat is toch wel diep triest dat in 1943 een konvooi van Amerika naar Groenland ging. En vlak voordat ze Groenland bereiken, de Dorchester, zo heette het schip, met zo'n ruim 900 Amerikaanse soldaten aan boord, wordt aangevallen door een Duitse U-boot. Wordt tot zinken gebracht. En op die boot waren 4 chaplains. En dat zijn dus geestelijke verzorgers van verschillende gezindten waren die 4. En die kenden elkaar van de opleiding. En die besluiten we gaan iedereen helpen, want er was paniek in het schip. We gaan iedereen helpen om in de reddingsschepen, de reddingsboten te komen. Mm. En uiteindelijk blijkt dat de reddingsboten overvol zitten, dat er te weinig zwemvesten zijn. En zij staan hun eigen zwemvest af aan andere jonge militairen, want ze waren zelf ook jong. En gaan uiteindelijk zelf ten onder met het schip. En dat is wel het toppunt van anderen helpen. En dat is het verhaal erachter. En dat heeft geleid tot die foundation die uiteindelijk door de president Truman is ingesteld. En als dan mensen aan jou denken en ze geven je de hoogste vorm van die onderscheiding, dan past de enige bescheidenheid.
Ja, mooi. Terecht, Mart, dat Peter die bij mag schrijven.
Volkomen terecht.
Het belletje is maar vast.
Een dubbele bel is een uiting van zeer veel waardering.
Kijk, heel goed. Mooi. Dan laten we gaan naar de actualiteit van deze week. Die Russische tankaanval, die dus is mislukt. Peter, wat is daar gebeurd?
Ja, als je naar de berichten kijkt, dan zijn er mensen die zeggen dat dit echt te maken heeft met een Russisch offensief, wat ze daar proberen neer te zetten. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze echt proberen gebruik te maken van het feit dat de Oekraïners gewoon veel minder artillerie en luchtverdediging hebben. Dus dat steekt daar allemaal achter. Maar uiteindelijk hebben de Russen toch geprobeerd om met ongeveer een bataljonsgrote eenheid, veel tanks en een aantal panzervoertuigen met infanterie erin, om west van Avdiivka door te breken. En dat is uiteindelijk niet gelukt. En ja, de aantallen variëren enigszins. Maar in ieder geval 12 tanks en 8 panzervoertuigen. Dat is toch wel bevestigd.
Is het
hebben
veel?
Ze achter moeten laten. Nou ja, 12 tanks. Dat is een complete, wat wij noemen, een escadron tanks. Mm-hmm. Waar normaal 150 militairen mee zitten. En ja, Mart heeft al eens eerder aangegeven. De Russische tank is niet zo goed beveiligd als de onze. Dus als je de tank uitschakelt, schakel je ook de bemanning uit.
Het is ongeveer evenveel tanks als het Nederland leest van Duitsland. Dan weegt het een beetje.
Om maar even aan te geven.
Ja, om even de verhoudingen neer te zetten. En dat dit niet gelukt is, ja, dat is toch weer prima van de Oekraïners die met beperkte middelen dit uiteindelijk moeten doen. Maar het is niet de enige, wat wij dan noemen, gemechaniseerde aanval die er nu is geweest. En dat moeten we ons wel blijven realiseren. Want er zijn nog wel enkele aanvallen met panzervoertuigen en tanks geweest. En die waren wel kleiner, hooguit een kompie. Dan heb je het over zo'n 10 tot 20 panzervoertuigen en tanks. Maar je ziet dat de Russen inderdaad, en daar ben ik het wel mee eens, dat de Russen echt proberen nu gebruik te maken van de situatie.
Ja, en is het jou duidelijk, Mart, hoe die Oekraïners erin slagen om het, zoals Peter zegt, met beperkte middelen om weerstand te bieden aan die aanvallen?
Nou, er zijn volgens mij twee redenen voor. Het eerste is, als verdediger ben je in het voordeel. Hè? Je kunt het terrein conditioneren met een chic woord, maar het terrein naar je eigen hand zetten. Dus je kunt met mijnenvelden, met grachten, kun jij proberen om die tanks die jou naderen op een gebied te krijgen waar jij ze wilt hebben en kunt bestrijden. En bijvoorbeeld jouw artillerie, jouw kanonnen zijn ingeschoten en er snel vuur op kunnen uitbrengen. Dat is één. Het tweede is dat we eigenlijk een soort rode draad zien bij de Russen. Dat is op het moment dat ze moeten gaan manoeuvreren. Dus als ze moeten gaan bewegen en aanvallen, dat ze heel veel moeite hebben om de plannen van bovenaf ook daadwerkelijk op de grond in actie te kunnen omzetten. Dat vereist namelijk veel meer dan verdedigen. Het is veel moeilijker. Je coördinatie, kaart lezen, afhankelijk, het afstellen met je vuursteun, met je luchtsteun, dat is heel moeilijk. En je ziet dat de Russen moeite blijven houden om de offensieve plannen die ze op een hoog niveau maken ook om te zetten, succesvol in het terrein. Daar blijven ze moeite mee.
Ja, je ziet zelfs dat, en dat is niet te verifiëren, maar dat individuele Russische militairen eigenlijk zeggen wat Mart nu juist beweert, dat ze dus gewoon heel veel moeite hebben om die plannen allemaal op elkaar af te stemmen.
Ja. Nu kun je deze dagen de kant niet openslaan of je ziet de berichten over het munitietekort, de wapensystemen die de Oekraïners ontberen. Als je ziet, toch met hoeveel succes ze die verdediging inrichten, suggereert dat ook dat ze misschien met meer middelen die Russen ook gewoon echt terug zouden kunnen dringen, offensief zouden kunnen zijn? Of is dat een ander verhaal?
Ja, maar succes is sowieso betrekkelijk.
Ja.
Want op meerdere plekken op het front verliezen ze iedere dag terrein. Het zijn wel iedere keer kleine stukjes, maar in totaal gaan ze toch langzaam achteruit. En je ziet ook dat Zelensky nu gewoon openlijk heeft geroepen. En een paar dagen later Sirski, de huidige commandant de strijdkrachten van de Oekraïners, die hebben allebei geroepen van ja, door het gebrek aan luchtverdedigingscapaciteit en door het gebrek aan artilleriemunitie, dat zijn met name de factoren, moeten we gewoon terrein prijsgeven en betalen we nu een nog grotere prijs met mensenlevens. Dus succes van de Oekraïners is wel een hele wrange omschrijving, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar ze doen het uiteindelijk toch omdat ze hebben die wil. Ze gaan daarvoor. Ze gebruiken heel veel drones om dit soort aanvallen af te slaan. Maar uiteindelijk zijn dit de momenten waarop de soldaat voor aan het front het moet doen.
Kijk, we moeten het even ook in verhouding zien. Hè? Uit Russische bron zeiden dat ze afgelopen maand 20 vierkante kilometer terug hadden veroverd. Met alle respect. Maar voor zo'n land als Oekraïne is het heel erg weinig. Je ziet dat Oekraïne voortdurend keuzes maakt. Waar gaan we ons nu letterlijk, waar gaan we ons zwaartepunt zetten? Waar gaan we onze middelen inzetten? En waar gaan we langzaam terrein prijsgeven en gaan we niet de beslissing zoeken. En volgens mij is die aanval die we nu hebben gezien, die grote aanval met die tanks en die panzervoertuigen, is er eentje geweest waarvan Oekraïne zegt, oké, deze zien we aankomen. Dat is voor ons een gevaarlijk iets. Daar gaan we dan meer middelen tegen inzetten. Maar je ziet dat ze eigenlijk, het klinkt raar, maar op de spaarbrander vechten aan het front, omdat ze weten en middelen achter de hand willen houden, wat komt er nog aan en hoe kunnen we daarop reageren? En daar ligt voor hun het zwaartepunt. Hmm. Daar wachten ze op. Niet om de enkele loopgraaf bij Avdiivka of waar dan ook te verdedigen.
Waar zijn ze het meest kwetsbaar voor op dit moment?
Nou ja, militair gezien is, ze hebben één standaard probleem. En dat is dat ze geen luchtoverwicht hebben. Dat hebben ze niet. Het tweede is dat ze veel minder massa hebben. En dat is de tweede kwetsbaarheid die ze hebben. Het derde is dat ze het op termijn moeten kunnen volhouden. En dan kom je bij twee grote kwetsbaarheden. De ene weten we wel, voldoende wapens en munitie. Maar de andere is natuurlijk voldoende mensen. En in dat kader hebben ze ook die dienstplichtleeftijd hebben ze verlaagd naar 25. Want Rusland heeft weer gemobiliseerd. Heeft weer meer dan 100.000 soldaten opgeroepen die ze gaan trainen en binnenkort aan het front komen. Dus Oekraïne heeft ook mensen nodig om de verliezen te compenseren en te zorgen dat je voldoende menskracht hebt. Als je deze oorlog op termijn wilt winnen. En het is een oorlog, deze gaat aan beide kanten, hebben ze de intentie om hem heel lang vol te houden en kijken wie dat langste kan volhouden. Dat wil zeggen dat we nog weer een heel intensief jaar gaan zien als we praten over het slagveld wat daar gebeurt. Het blijft een hele intensieve, grootschalige oorlog.
Ja, maar nog concreter naar jouw vraag toe. Ze komen gewoon aan de Oekraïnse kant, artillerie munitie en artillerie middelen komen ze echt tekort. En luchtverdedigingscapaciteit. Er wordt nu letterlijk keihard gevraagd om luchtverdediging. Het is niet voor niks dat die twee toppers, Zelensky en Sirski, dit nu openlijk en publiek roepen en zelfs een rechtstreeks verwijzing naar Amerika maken. Daar komen ze echt kort. En daar betalen ze dus met mensenlevens aan het front voor. Maar ook omdat ze weinig minder luchtverdedigingscapaciteit hebben, betalen ze ook met mensenlevens in hun steden, daar waar elektriciteitsnetten en dergelijke worden aangepakt. Dus dat is de dure prijs die Oekraïne daarvoor betaalt. Één ding even scherp stellen. Wat Mart roept, dat de Russen weer dik 100, misschien wel 150.000 mensen hebben opgeroepen. Dat is de reguliere oproep voor dienstplichtigen die ze ieder jaar rond deze tijd doen. En ze roepen heel hard in Rusland van regeringswegen dat dienstplichtigen niet worden ingezet in Oekraïne. Maar wat ze niet roepen is dat er heel veel druk wordt gezet op die dienstplichtigen om op een papiertje een handtekening te zetten. En dan ben je opeens geen dienstplichtige meer. Mm. Maar ben je een contractniki en ben je een beroepssoldaat voor bepaalde tijd. En kun je wel naar het front toe. Ja. Dus dat potentieel zal echt door de Russen behoorlijk worden uitgenut.
En je ziet bijvoorbeeld dat de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, toen hier op bezoek was in Nederland, vroeg om 5 extra batterijen Patriot, als je praat over luchtwaffen. 5 extra batterijen Patriot. Klinkt weinig, maar is heel veel. Zeker als je kijkt wat de kosten daarvoor zijn qua munitie. Hè. Elke Patriot raket die afschiet, dan praat je toch over $1 miljoen die de lucht in gaat. Dus daar is echt een roep voor. Maar wat je steeds meer ziet en wat we steeds, dat we niet wat minder vaak benoemen dan die materiële component is, als deze oorlog lang gaat duren, gaat de personele component voor Oekraïne ook een steeds grotere rol spelen met groot impact op de maatschappij. Want wie gaat die plekken nemen voor die mannen die naar het front gaan en 25 jaar zijn? Dat zijn heel vaak vrouwen die de plek moeten innemen. Dus het heeft ook een hele impact op de maatschappij.
Ja. En als je dan deze week hoort dat de Fransen 100 oude panzervoertuigen ter beschikking gaan stellen aan Oekraïne, is dat dan een druppel op een gloeiende plaat? Of moet je het ook zien van nou, elk voertuig is er één?
Nou ja, ook 80 artillerie-systemen met 80.000 granaten bij. Dus eigenlijk kun je zeggen dat als je mij 2 jaar terug had gezegd dat die stroom van goederen uit Europa naar Oekraïne door zou gaan. We komen straks wel even op dat NATO-fonds uit. Dan sta ik toch soms met verbazing te kijken wat het Westen allemaal nog levert aan Oekraïne. Dat lost de tekorten niet op. Maar het is ook niet zo dat Oekraïne met lege handen op het slagveld staat.
Ja, maar ik denk dan wel, verdorie, als je die 100 dingen ergens in een opslagloods had staan, waarom zijn ze 2 jaar geleden dan niet naar Oekraïne gegaan? Dat vind ik dan echt een trieste constatering. Maar aan de andere kant, de Fransen gaan ook Aster 30 raketten leveren. En dat zijn, zoals dat netjes heet, surface-to-air missiles. Dus die worden vanaf een launcher op de grond gelanceerd tegen vliegende dingen. En dat kan, en die gaan tot zo'n 100 kilometer. Dat kan de Oekraïners weer helpen om die vliegtuigen die bijvoorbeeld al die glijbommen laten gaan, om die verder weg te houden.
Ja. Martin noemde de NAVO, viert deze week haar 75ste verjaardag. En binnen die NAVO wordt nu gesproken over een Trump-proof Proof steunpakket voor Oekraïne. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat zal de NAVO zelf overigens niet zeggen, hoor.
Nee, nee. In de communicatie heb ik dat inderdaad niet gelezen.
Daar blijven ze ver van. Maar wat ze tot nu toe, zeg maar, buiten NATO omdeden, wel met NATO-landen, maar ook met andere landen, bijvoorbeeld in Ramstein, is overleggen hoe kunnen we de hulp aan Oekraïne het beste coördineren en op elkaar afstemmen. Gaan ze nu ook binnen NAVO doen. Is het plan om dat binnen NAVO te gaan doen. En daar een groot fonds voor op te richten van 100 miljard euro. En, maar dat betekent wel dat je dat binnen NAVO gaat doen. En dat wil zeggen dat het plan er wel is. Maar op de ene of de andere dag gaat het plan niet tot wasdom komen. Want NATO regeert bij consensus. En er zijn landen, dat weten we nu al, als Hongarije, die gaan daar natuurlijk tegenin liggen. En daar moet je dan mee onderhandelen. En misschien moet je daar een bepaalde prijs voor betalen. Maar waarom noemen ze dat het anti-Trump fonds? Omdat men natuurlijk heel bang is, en dat hebben we al vaker gezegd hier, dat als Trump aan de macht komt, wat betekent dat voor de rol van de Verenigde Staten binnen NAVO? En hangt de toekomst van Oekraïne voor een groot deel van het Europese deel van NAVO af? Daar kan zo'n fonds dus wel degelijk bij helpen. Dus wat dat betreft noemen we dat ook wel, als Trump aan de macht komt, dan in elk geval zorgen dat de continuïteit voor de steun, de militaire steun aan Oekraïne in elk geval voor een bepaalde periode van een soort continue basis krijgt. En daarom wordt dat, zeg maar, anti-Trump genoemd. Maar nogmaals, in Brussel zie je het woord Trump alleen horen in de wandelgangen.
En nu weten we dus dat de NAVO 75 jaar bestaat. Denken jullie dat ze de 100 gaan halen?
Ik hoop het wel. Want ik vind het nog steeds een zeer goed middel om uiteindelijk de turbulentie in de wereld een beetje laag te houden. Dus ik hoop van ganse harte dat het zo effectief blijft als het heeft gedaan. En ja, we zeggen wel eens met een glimlach op ons gezicht, we hebben de Koude Oorlog gewonnen.
Ja.
Alleen kijk wat er de gevolgen van zijn.
Mm-hmm.
Maar ik hoop dat we in ieder geval ook nu als NAVO gewoon ons hoofd koel houden.
Mm-hmm.
En verstandig met de dingen omgaan. En dus ook als NAVO, al die landen die er lid van zijn, proberen in diezelfde houding te houden.
Maar ook als je praat over bijvoorbeeld Europese integratie van krijgsmacht, is NAVO cruciaal. Want NAVO levert de ruggraat als we praten over procedures, over dezelfde taal spreken, over bijvoorbeeld de nummering van reservedelen. Dat noemen we dan een NATO-stoknummer, dat je precies weet dat reservedeel is de linker voorwiel van een jeep van dat voertuig. NAVO is ook voor de bedrijfsvoering voor de krijgsmachten cruciaal geworden langzamerhand. Dus als je gaat samenwerken binnen Europa, kan dat alleen maar als je dezelfde procedure hebt. Als je in Afghanistan een vliegtuig op het doel moet praten, is het handig dat die vlieger dezelfde procedure heeft als de man die op de grond dat vliegtuig op het doel moet praten. Dat is een kant van NATO die we wel eens vergeten.
Ondertussen neemt de serieuze taal toe, ook vanuit de NAVO. Rob Bauer, hoogste NAVO-militair vanuit Nederland, die zei: ons kan niets gebeuren. Toch, dat dachten we in de meidagen 1940 ook, zei hij in een interview met het AD. Is het veel overgaan deze week. Maar bijvoorbeeld ook de Poolse minister-president Donald Tusk, die zei: Europa zit in een pre-oorlogtijdperk en Oekraïne mag niet verslagen worden voor de toekomst van het hele continent. Ik lees dit en ik hoor dit en soms denk ik ook wel van ja, ik snap het doel om met dit soort uitspraken een samenleving misschien weerbaar te maken en in een bepaalde modus te krijgen. Maar er is wel een soort thin line met angst. Is dat iets wat jullie ook constateren?
Nou ja,
mensen worden er ook bang van.
Nou ja, Jos, ik denk dat je zelf ook meemaakt in onze theatercolleges. Daar zie je dat die dunne lijn door sommige mensen al eraan voorbij zijn. En dat die gewoon met zorgen, in ieder geval, en soms met angst, zitten te luisteren naar wat er in de wereld gebeurt. En ik denk dat jij het juiste woord noemt. Dit wordt allemaal gedaan om de samenleving weerbaar te maken. Maar het is niet alleen defensie. De hele samenleving moet weerbaarder worden. En ja, als je in Polen leeft, kijk je daar toch wat anders naar dan in Nederland. Bauer praat uiteindelijk niet alleen voor Nederland, maar ook voor de hele NAVO-community, gemeenschap. En Tusk, die voelt in Polen donders goed wat de Baltische buren ook voelen.
Ja.
Want als Rusland de Balten zou binnenvallen, dan wordt de oorlog uitgevochten uiteindelijk in Polen.
Daarover krijgen we een luisteraarsvraag van Michael Huismans. Hij schrijft: afgelopen week vlogen de Russische raketten over Pools grondgebied. Het Poolse leger ziet dat gebeuren, maar reageerde daar niet op. Is het geen legitieme reden om ze uit de lucht te schieten? Ze vliegen immers over het eigen grondgebied, dus mag Polen zich verdedigen. En indirect help je Oekraïne ermee.
Ja, dat zou kunnen. Maar de vraag is: wat
het mag ook.
Ja, het mag ook. Maar wat voor zo'n militaire actie dan de politieke implicaties zijn? Dus je moet wel even nadenken dat je op die knop drukt.
Het was een paar seconden, hè, dat hij er doorheen
Het was een paar seconden. Dus ja. Kijk, en bij zoiets wat zo gevoelig ligt, hè, laat je het niet aan de operator op de grond over om dat doel te gaan uitschakelen. Er moet eerst even politieke consensus zijn. En dat duurt altijd even. Dus het is ook een kwestie van tijd, wat we wel eens vergeten. Het is niet zo dat Tusk gelijk wakker is en roept oké, doe maar. Zo werkt dat niet.
Nou, dus één, dus de vraag, hebben de Polen het op tijd ontdekt? En waren ze überhaupt in staat om zo snel te reageren? Daar heb ik geen informatie over. En daarna komt nog een keer die grotere afweging.
Ja.
Dus ja, ze mogen het. We kunnen alleen maar constateren dat ze het niet gedaan hebben.
Ja. Als we even uitzoomen en de bredere context zoeken, dan zien we, en dat hebben we volgens mij vorige keer ook gezegd, dat sinds de herverkiezing van Poetin de toon uit Rusland anders is geworden. We praten over een oorlog. We praten over NATO als vijand. En je ziet dat NATO daarop reageert door een eigen fonds op te gaan richten met materieel. Je ziet de uitspraken van Rob Bauer. Dan denken mensen, ja, stop die escalatie. Nou, aan de bovenkant hebben we altijd gezegd, en dat zeg ik nog, dat het gebruik van kernwapens voor Poetin, dat een no-go is. Hij heeft zoveel weerstand, ook vanuit India en China, dat eigenlijk niet gaat gebeuren. Maar we zien wel, en dat heeft te maken met de totale oorlog die Poetin heeft uitgeroepen, dat beide partijen eigenlijk alle kaarten op tafel moeten leggen om deze oorlog te kunnen volhouden. En dat wil zeggen dat deze oorlog echt nog wel even aan de gang blijft. Als er geen grote shift komt tussen de partijen, waarvan een van de beide partijen gaat winnen en zegt oké. En de andere partij zegt, dan gaan we onderhandelen. Dus wat Rob Bauer in de kern zegt, is natuurlijk wel juist dat we ons moeten voorbereiden op een lange en intensieve oorlog. En daar kun je helaas, we zouden het graag willen, maar daar kun je niet van weglopen.
Maar wat nou als er volgende week bij wijze van spreken weer een Russische raket het Poolse luchtruim binnengaat? Is dat dan van, het gebeurt nu weer, nu halen we hem wel uit de lucht? Of hoe gaat zoiets?
Ja, ik zit niet in een Poolse stoel.
Nee.
Maar de Polen zijn al eerder gewaarschuwd. Hè. We hebben eerder een incident gehad waarbij men aanvankelijk dacht dat ook een Russische raket in Polen was geland. Dat bleek later een afgezwaaide Oekraïnse raket te zijn. Dus de Polen staan denk ik best wel op scherp. Die hebben denk ik deze goed kunnen zien. Nogmaals, of ze in staat waren om echt aan te grijpen, dat weet ik niet. Dat hangt er maar vanaf of ze hun luchtverdediging binnen dat bereik van die plek hebben. Maar ik zou de Polen adviseren om hou je hoofd koel en doe het nou even niet.
Zelfde idee daarover, Mart?
Ja.
Peter, voor we naar Gaza gaan, wilde jij nog even terugkomen op onze vorige aflevering? Daarin hebben we het natuurlijk uitgebreid gehad over de behandeling van krijgsgevangenen. Daar wilde je nog even bij stilstaan in het licht van Oekraïne.
Ja, want dan hebben we net die aflevering gehad en hebben we over krijgsgevangenen gepraat. En dan komt er een rapport uit van een monitormissie van de VN die over mensenrechten gaat in Oekraïne. En wat blijkt, die hebben minimaal 60 vrijgelaten Oekraïnse krijgsgevangenen, dus die bij de Russen krijgsgevangenen zijn geweest en die in een ruil terug zijn gegaan, hebben ze geïnterviewd en wat blijkt, allemaal gemarteld. Allemaal. Niet één uitgezonderd. Daarnaast hebben ze nog verder onderzoek gedaan en hebben ze gezien dat zij in ieder geval feitelijk kunnen vaststellen, dus niet alleen van verhalen, nee, ze kunnen feitelijk vaststellen dat 32 Oekraïnse krijgsgevangenen gewoon geëxecuteerd zijn door de Russen op 12 verschillende plekken. Dus ja, ik vond dat in het licht van het thema van vorige week, vind ik deze feiten toch wel beeldend over hoe de Russen gewoon alle spelregels gewoon aan de kant gooien.
En hoe zit het dan met de Russen aansprakelijk houden als je deze feiten nu gewoon op tafel hebt?
Ja, uiteindelijk zou in de VN Rusland hier aansprakelijk voor moeten worden gesteld. Maar ja, dan krijgen we een veto.
Gaan we door naar Gaza, want Israël gaat door met militaire acties. Deze week was er natuurlijk veel aandacht voor het bombardement op een hulpconvooi van World Central Kitchen, waarbij 7 hulpverleners om het leven kwamen. Israël heeft inmiddels toegegeven dat het door hun bom was. Ja, ik denk als ik dit soort berichten dan weer zie, waar zitten we nou elke week met elkaar naar te kijken?
Ja, nou, één groot drama.
Mm-hmm.
Zo simpel is het. En als mensen denken dat dit een eenmalig incident is, dan ga ik ze helaas teleurstellen. Want dit krijgt nu heel veel aandacht omdat het hulpverleners zijn. En er een verhaal achter zit waarbij die hulpverleners echte Israëli's geïnformeerd hebben over hun activiteiten. Hè, zoals het zo mooi heet, over hun whereabouts. Waar zijn we mee bezig? Dus die denken dan veilig te zijn. En dan gaat er toch ergens iets mis. Maar de berichten over burgers die in hun auto geraakt worden, ja, die verdwijnen gewoon in de ellende van Gaza. En die horen niet meer, die krijgen geen aandacht. Maar ik denk dat het veel vaker gebeurt.
Ja, ik zag een Israëlische journalist hierover vertellen bij CNN. Die inderdaad ook zei, dit haalt het wereldnieuws omdat die World Central Kitchen zo beroemd is. Maar dit gebeurt vrijwel dagelijks. Notabene ook tegen de eigen protocollen van het IDF in. Want we weten, dat is een goed getraind leger, hebben allerlei technische middelen. Dan denk ik, kan het toch bijna niet dat je als incident, dat je per ongeluk zo'n hulpconvoi raakt?
Ja, moet goed om even context gaan schetsen. Wij weten uit ervaring, ook uit Afghanistan, hoeveel middelen je ook hebt. En wat voor een fantastische inlichtingenstofzuiger de F-35 ook is, of noem maar op. Je weet niet alles. Je neemt besluiten op grond van de helft of driekwart van de informatie. Dat wil zeggen dat je in oorlogstijd altijd besluiten neemt die achteraf soms dramatisch fout blijken uit te werken. Dat is helaas, met een oorlog is dat het geval. En er kunnen ook nog technische dingen fout gaan. Er kan van alles fout gaan. Alleen wat ons zorgen baart, is dat hier een soort patroon denken te zien aan Israëlische kanten. En dan moet je afvragen, wat is dan de zin om deze operatie door te zetten? En met een heel moeilijk woord, is het culminatiepunt wel bereikt. Dat wil zeggen, hoe langer je doorgaat met Israël, wat je wint staat in geen verhouding tot wat je verliest. En dat is wat er aan de hand is. Je ziet dat de weerstand internationaal steeds meer toeneemt. Dat je Hamas nooit helemaal kunt uitschakelen. Maar je ziet ook dat de weerstand in eigen land steeds meer toeneemt. De druk om verkiezingen. Benny Gantz, die zit in het kabinet en die zegt, er moeten verkiezingen komen, wat Netanyahu niet wil. Je ziet eigenlijk dat je op een punt komt dat je moet afvragen, ja, als we doorgaan met deze oorlog op deze wijze, wat levert dat ons op? De enige factor die daar een cruciale rol speelt is natuurlijk de gijzelaars. Zolang de gijzelaars niet vrijkomen, blijven daar gewoon een probleem houden. Maar je moet je wel afvragen aan de Israëlische kant, wat winnen we hier nu nog mee? Ja. Met al die efforts erin te stoppen en uiteindelijk kun je misschien Hamas tactisch militair verder degraderen en leid je een enorme strategische nederlaag.
Ja,
maar je noemt de naam van Benny Gantz. Ja, hij zit in de regering, maar hij is ook oppositieleider.
Ja.
Dus die heeft geroepen van in september moeten de verkiezingen komen. En laten we ook met genuanceerde ogen naar al die protesten in Israël kijken. Want het lijkt of dat nu één eensgezindheid is die tegen Netanyahu is. En dat is dus absoluut niet aan de orde. Mensen zijn wel eensgezind tegen Netanyahu, maar de drijfveer waarvoor ze dat doen is soms compleet anders. Er zijn mensen tegen dit conflict. Er zijn mensen die vinden dat hij veel te weinig doet om de gegijzelden vrij te maken.
Ja.
Dus er zitten allerlei variaties in die groep van mensen. Dus stel dat Netanyahu weggaat, dan valt het volk toch weer in veel splintergroepen uiteen. Dat moeten we ons wel blijven beseffen.
Er is natuurlijk ook veel kritiek op westerse steun aan Israël. Biden, Amerikaans president, die reageerde op de aanval op het hulpconvooi, dat hij outraged en heartbroken is. Maar ondertussen buigt het congres zich nu ook over de verkoop van nieuwe wapens aan Israël ter waarde van $18 miljard, wat de grootste Amerikaanse wapendeal met Israël in jaren zou zijn. Ik denk dat dit voor heel veel mensen moeilijk is om te volgen.
Ja, de Amerikanen, zeker Biden, die is met een soort balanceeract bezig. Om aan de ene kant te proberen heel veel druk op Netanyahu en zijn regering te leggen om dat drama wat er in Gaza is te stoppen. En vooral hulpgoederen toe te laten. Maar aan de andere kant kan hij het Israëlische volk kan hij niet loslaten. Omdat, ja, dan kijken we toch naar de binnenlandse problemen en de verkiezingen die eraan komen in Amerika. En hij kan, als hij de verkiezingen wil willen, kan hij gewoon het Israëlische volk niet van die steun ontzeggen.
Mm-hmm.
Dat is het probleem voor hem.
Ja. En als we dat ook nog even naar Nederland halen. De rechter heeft geoordeeld dat Nederland moet stoppen met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël. Maar de regering is daarin tegen cassatie gegaan. Nu is er een grote social media campagne gaande van Oxfam Novib met heel veel bekende Nederlanders. Die zeggen wij strijden voor rechtvaardigheid, willen de regering ter verantwoording roepen hierover. Hoe plaatsen jullie zoiets?
Nou ja, het eerste is, wees blij dat je in een land leeft dat überhaupt mag. Hè? Ik bedoel, ik vind het prima als mensen daar een andere mening over hebben. Het tweede is, ik begrijp het sentiment, maar dit is wel grotendeels symboolpolitiek. Als je kijkt naar de effectiviteit die het zou hebben voor de ondersteuning van Israël. Dan gaan die reservedelen niet via woensrecht, maar die gaan direct van de Verenigde Staten naar Israël toe. Dus ik begrijp de drijfveer, of ik daarmee eens ben of niet, maar het zich niet
zo toch is die
uit.
Symboliek misschien wel heel erg belangrijk geworden.
De symboliek, nee, dat zie je. Naarmate deze oorlog duurt, zie je dat de discussie niet alleen in Israël, maar ook in ons eigen land en andere landen daarmee gaat toenemen. Ja. En dan kom ik terug wat ik daarnet zei. Moet je afvragen, wat win je als Israël hier daarmee? Als je ziet dat om jou heen de steun aan jou aan het afbrokkelen is. Ja. Wat betekent dat voor de lange termijn voor het voorbestaan van de staat Israël? Daar moet je goed over nadenken. Ja.
Maar ik vind wel dat mensen van twee kanten naar het conflict moeten kijken. En rechtvaardigheid roepen vanuit één kant, dat vind ik toch iets te makkelijk. Hamas heeft iets verschrikkelijks gedaan op 7 oktober. Zo simpel is het. Maar de manier waarop Israël reageert is ook niet goed. Dus ja, er is een stuk rechtvaardigheid aan de Israëlische kant. Er is een stuk rechtvaardigheid aan de Palestijnse kant. Maar als je op elkaar blijft schieten en knokken, dan ben je allebei de verliezer.
Onderdeel van die grote verontwaardiging is natuurlijk ook, laten we daar nog even bij stilstaan, het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Ja. Daar zouden leiders van Hamas hebben gezeten die opgepakt moesten worden. Maar inmiddels is het ziekenhuis, de troepen hebben het verlaten, met bijna totaal verwoest. Hebben jullie er zicht op wat daar precies is gebeurd?
Ja, ik hoorde iemand een term gebruiken die, wat ik wel heel cynisch vond. Die had het nog over een tijdje terug over een chirurgische ingreep van de Israëli's in dat ziekenhuis. Nou, dat vind ik wel heel erg cynisch als je nu kijkt naar het resultaat van wat ze gedaan hebben. Want dit is niks chirurgisch. Dan denk ik aan een stel special forces die een pand binnengaan om iemand in zijn kladden te grijpen. Dat vind ik chirurgisch, militair gezien. Maar als je nu kijkt naar de beelden van het ziekenhuis, ze hebben gewoon het hele ziekenhuis verwoest. Daar komt het eigenlijk op neer, als ik de beelden zo mag interpreteren. Dat vind ik toch wel heel ver gaan.
Ja. Martje noemde het culminatiepunt. Zien jullie al een begin naar de uitweg?
Je hoort een stilte.
Ja.
We weten dat er wordt onderhandeld, maar we weten dat er nog nu toe niet echt de politieke wil is om tot een resultaat te komen. En gijzelaars te ruilen tegen gevangenen. We zien dat de verdeeldheid in de wereld en ook in Israël steeds meer toeneemt. We zien dat Israël tot diep in Syrië doelen aanvalt met een Iraanse achtergrond. Dus we zien dat dit conflict zeker niet aan het deescaleren is. Het is nog steeds aan het escaleren. En dat baart ons allemaal zorgen. En ik zie eigenlijk op dit moment geen teken dat het op korte termijn gaat stoppen.
Ja, nou, het enige trieste positieve is dat Israël nog steeds Rafah niet is binnengevallen. En ik hoop dat ze die lijn vol blijven houden. En dat ze niet achter de retoriek van Netanyahu gaan staan. Want ja, dan wordt de ellende alleen nog maar groter.
We gaan het zo nog hebben over de Russische informatieoorlog. Maar voor we daar naartoe gaan, is er deze week ook een nieuwe aflevering van Veldheren Historisch Mart. Met deze week als hoofdonderwerp een historische veldheer.
De illustre generaal Patton.
Kijk.
Die door velen wordt geadoreerd, vooral in de Verenigde Staten. Maar waarvan vele anderen ook zeggen, de vergelijking met Trump is zeker te maken. Ha. Veel naar buiten en naar binnen toch een ander mens als dat hij zich laat profileren. Dus als je het geheim wilt weten achter Patton, dan moet je luisteren naar de podcast Veldheren Historisch op Podimo.
Dan door naar de Russische informatieoorlog. Want op de grond wordt er hard gevochten, maar er woedt ook een strijd die minder zichtbaar is. Tot deze week misschien, want de Tsjechische geheime dienst bracht naar buiten dat Europese politici zouden zijn betaald door Rusland om Russische propaganda te verspreiden. Verbaast het jullie nog?
Nee.
Nee.
Gaan we door.
Ik geloof dat Mart het al heeft gezegd. De Russen hebben er een totale oorlog van gemaakt. En gebruiken alle middelen. En daar hoort dit gewoon bij. En ook in het verleden. De Russen gebruikten alle kansen die er waren. Om de tegenstanders te beïnvloeden. De besluitvorming in zo'n land te beïnvloeden. De mening van de bevolking te beïnvloeden. Dus die gaan gewoon door met waar ze mee bezig zijn. En als ze de kans krijgen om een politicus of een influencer een beetje in hun richting te krijgen door geld te geven, te chanteren of wat dan ook, dan doen ze het.
Ja.
We weten al dat bij de verkiezingen in de Verenigde Staten.
Ja.
Hè? Bij de verkiezingen van Trump. En,
Is gewoon aangetoond dat daar Russisch sprake was van Russische inmenging.
Van Russisch inmenging.
Ja.
Dus het is helemaal niet nieuw.
Er wordt natuurlijk nu over gedebatteerd in de Tweede Kamer hier in Nederland. Denken jullie dat dat op enige manier van invloed kan zijn op hoe we hier bijvoorbeeld in Nederland kijken naar ook de steun aan Oekraïne? Gaat het zover?
Nou, ik hoop van niet. Ik denk dat dit zo weinig impact heeft. Misschien is er een Nederlandse politicus wel of niet omgekocht. Maar dan is het toch iemand die in die discussie natuurlijk geluid maakt, maar eigenlijk niet aan de meningsvorming echt bijdraagt. Dus ik denk dat het uiteindelijk in Nederland geen grote invloed heeft gehad. Maar het is wel verwerpelijk. Want ik ben het wel met de mensen die zeggen van ja jongens, dan komen we toch aan het fundament van onze democratie. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Ja.
En de vraag is, wat gaat er de invloed hiervan zijn voor de Europese verkiezingen op 6 juni? Het zou mij niet verbazen als daar nog meer informatie naar buiten komt, omdat men toch heel erg bang is dat rechts en vooral extreem rechts Europa winsten gaat boeken. Dat is ook een van de doelen natuurlijk die de Russen als strategisch doel hebben met een informatiecampagne. Dus wat dat betreft gaat dit onderwerp niet van tafel. Dat gaan we tot de Europese verkiezingen nog meer zien.
Hey, en even terug naar de basis. Hè. Je noemt nu een informatiecampagne, een informatieoorlog. Hoe moet ik dat eigenlijk beschouwen? Wat is dat precies?
Dat is dat je op specifieke doelgroepen met gerichte boodschappen probeert de mening van mensen te beïnvloeden. Dat is wat je wilt.
Mm-hmm.
Dat is een informatiecampagne. Het kan heel breed zijn, doelgroepen kunnen heel breed zijn. Kunnen heel specifiek zijn, heel gericht zijn. Maar je gebruikt dus met opzet desinformatie, misinformatie, soms gemengd met echte informatie.
Ja, dan is het beste.
En dan is het beste. Hè, om te zorgen dat je de mening van mensen beïnvloedt. En misschien een voorbeeld uit de praktijk, hoe snel het af en toe gaat. Want snelheid speelt ook een rol. Ik reed door de straten van Kandahar en 500 meter voor ons gaat een bermbom af in een auto. Daar word je niet vrolijk van. Dat was bij een markt met Afghaanse vrouwen en kinderen. En ja, dat zijn vreselijk beelden waar we daar zagen. Echt met tientallen doden kon niet eens stoppen. Een half uur daarna had de Taliban op toen nog Twitter gezet. Dat luister, dit is een Amerikaanse bom. Die is afgeworpen door een Amerikaans vliegtuig en dit is een mishit geweest. Die hebben dat uitschakeld. Als wij daarop moesten reageren, zou ik formeel moeten vragen van even naar mijn hoofdkwartier. Die moeten dan naar Kabul bellen. Kabul belt naar Brunsum, naar het NATO-hoofdkwartier. Brunsum belt naar het NATO-hoofdkwartier in Brussel. En dan 2 dagen later zou ik 2 zinnen kunnen zeggen over dit incident. Dan ben je dus veel te laat. Dan ben je het dus kwijt. Je moet dus heel snel kunnen reageren. Tempo speelt ook een rol. Want degene die het eerste uit is met het bericht, dat blijft vaak het meeste hangen. Dus dat was voor mij een signaal dat we heel naïef zijn als we praten over informatieoorlog. Dat je misschien wel de waarheid kunt spreken, maar als je dat te laat doet, interesseert het niemand meer.
Maar hoe deed je dat? Ging je tegen het protocol in? Hoe moet dat?
Ja?
Ja. Ja. En waren ze er blij mee?
Nee, ik heb verder niks gehoord. En ik zit hier nog steeds. Dus,
ja. Maar dat is echt van belang. Van, je moet dan niet over 16 schrijven communiceren.
Je moet goed nadenken. Wat is het effect? Wat is het doel van deze missie? Wat is mijn opdracht? En dan passen de regels misschien niet altijd. En dan is het misschien beter om achteraf om vergeving te vragen dan vooraf om toestemming.
Ik zie Peter van Uhm knikken aan de overkant.
Ja hoor, ik ben het roerend met Maarten eens.
Ja?
En natuurlijk vind ik, en dat is altijd het dilemma. Want je wil dat jouw militairen zich by the book, volgens de regels gedragen en de juiste dingen doen. En toch, zelfs als hoogste commandant, ga je af en toe buiten de protocollen en de regels om. Ik heb altijd gezegd van, neem de beslissing die je moet nemen, maar ben wel bereid om achteraf verantwoording erover af te leggen. Ja, dan kun je je kop ook niet omlaag houden. Dan moet je ook durven uitleggen waarom je dat op dat moment hebt gedaan. Hè. En dan ben je ook accountable voor wat je gedaan hebt, vind ik. En het beste middel tegen desinformatie is en blijft uiteindelijk dat jij gewoon zo transparant als mogelijk bent. Ik heb altijd gezegd, wees zo transparant als mogelijk, maar wees niet naïef.
Mm. Maar dat is, ik heb jullie wel eens iets horen zeggen over hoeveel communicatieadviseurs er inmiddels op het plein rondlopen.
Dat is een favoriete zin van Maarten.
Volgens mij staat transparantie bij communicatieadviseurs niet altijd bovenaan het takenpakket.
Ik vind het echt een fundamentele denkfout. Echt een fundamentele denkfout. Om 2 redenen. A, je haalt de verantwoordelijkheid voor communiceren bij de commandanten weg. He, dat leg je namelijk bij functionarissen en niet bij commandanten. En een tweede is, waarom zou je als Defensie niet open zijn? He, bij Defensie gaan per dag 100 dingen goed en 2 gaan er fout. Dat is volgens mij veel geloofwaardiger om je in de markt te zetten dan te zeggen, we zijn nog niet in het nieuws geweest. Kijk eens, geweldig, we hangen de vlag uit. Je moet veel progressiever zijn met je uiting. Want iedereen snapt, waar mensen werken, daar worden ook fouten gemaakt. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dus de toegevoegde waarde van een communicatieadviseur, wat ook geen beschermd beroep is trouwens, die zie ik gewoon niet. Sterker nog, er komt bij dat bij Defensie is gewoon een uitvoeringsministerie. Het is geen beleidsministerie, een uitvoeringsministerie. Het product van Defensie wordt gemaakt door die mitrailleurschutter en niet door de communicatieadviseur. Helaas.
Het belletje.
Ja, we hebben weer zo'n historisch moment.
Maar Mart voelde me aankomen, volgens mij.
Want ik zie het nut van die communicatieadviseur wel degelijk. Alleen de vraag is, wat doet die communicatieadviseur en waar gaat hij mee om? Ik had als commandant de strijdkrachten, als ik maar even uit Den Haag weg was, dan had ik mijn perswoordvoerder bij me. En dat is gewoon hartstikke goed, want die houdt bij wat er in de media aan de hand is. Die vertelt je als er een bericht is wat voor jou relevant is. Als je een media optreden gaat doen of je gaat naar buiten, dan spar je even met die persoon. Dat is gewoon hartstikke goed. En ik vrees dat Marten daar nog wel mee eens is. Zit hier vreselijk te lachen.
Ja, nee.
Ja? Maar als dat instituut van die mediawoordvoerders alleen nog maar bezig is met hun baas uit de wind houden. En heel conservatief gaat acteren, ja, dan ben ik het met Maarten eens. Ja, dat mag hij bedoelen. En ik heb gelukkig ook hele goede voorbeelden bij Defensie gezien van mensen in de woordvoeringslijn die dat fantastisch deden. Gisteren bij die uitreiking was Marloes, ik weet niet of ik haar achternaam mag noemen erbij, maar Marloes is zo'n tijger die gaat voor je staan en die doet het fantastisch en die probeert transparant te zijn. Ik zal Otter noemen, ook zo'n beest van een vent die gewoon ook niet aan de kant ging voor journalisten, maar gewoon zei wat op stond. En dan denk ik, ja, daar moet ik dan toch wel een lans verbreken voor deze mensen, want die deden het gewoon heel erg goed.
Maar dat heeft wel te maken met statuur.
Ja.
He, dat je de leiding en de boegbeelden van een organisatie voorziet van een functioneel iemand die kan helpen met dit soort dingen in de media. Daar hoeft het helemaal niet over te hebben. Mijn punt is meer dat we alles bijna extern communiceren via een communicatieadviseur. En jongens, en daar moeten we echt mee komen.
Nou noem jij net het voorbeeld uit Afghanistan. En daaruit maak ik op van, je moet je kunnen wapenen tegen zo'n informatiecampagne. Je moet daarmee om kunnen gaan. Maar als je eens omdraait, hebben jullie informatie ook gebruikt in offensieve zin? Of wil je dat überhaupt als militair?
Nou, als je zo zegt, zeg ik ja. Maar altijd met het ware verhaal.
Hmm.
Met gewoon feiten, met het juiste verhaal. Ik heb nooit ik heb één keer iets verzonnen.
ga je nu ook hier vertellen wat dat was?
Ja, zeker. Dat wil ik best vertellen. Want in de tijd van de missie in Afghanistan was er iedere 3 maanden ging er een brief van de verschillende departementen buitenlandse zaken, ontwikkeling, samenwerking, defensie naar de Tweede Kamer om de stand van zaken door te geven. En dan moest je ook als commandant de strijdkrachten, moest jij een briefing geven aan de hele nationale pers. En daar heb ik 1 keer rapport gelogen tegen de hele nationale pers. En dat had iedereen aan het eind van die briefing ook wel door. Want ja, je moet wel creatief zijn, want goed nieuws is geen nieuw. Dus je moet altijd nadenken hoe je het goede nieuws ook over de bühne probeert te brengen. En toen heb ik echt tegen, na goedemorgen heb ik tegen die hele pers gezegd, nou, ik wil u graag een foto laten zien die wij gemaakt hebben, s'nachts vanuit een F-16, toen we vlogen boven de hoofdstad van de provincie Uruzgan. En toen liet ik zo'n heel groot scherm, liet ik alleen maar zwart zien. Nou, die foto hadden we nooit gemaakt. Dat was gewoon een aperte leugen.
Vertelt hij trots.
ja, ik vond het nog steeds briljant voor mezelf. Maar daarna zei ik tegen ze van, dan wil ik u nu een foto laten zien die we vannacht hebben gemaakt. En die foto hadden we echt gemaakt. En toen zag je dus overal licht. En toen kon ik uitleggen wat dat licht betekent. Sociale veiligheid, economisch verkeer. Nou, ga maar door. Dus dat legde ik allemaal uit. En dat begreep die hele pers. En toen heb ik ook een foto daarna laten zien die we bij dag hadden genomen. Toen had ik gearseerd welke wijken bij die stad erbij gebouwd waren sinds dat wij daar als Nederlanders waren. En dat waren gewoon forse wijken. En toen kon ik uitleggen, waarom denk je dat die mensen daar komen? Dus mijn leugen was een leugentje om bestwil, om even de toon te zetten.
Mm.
Maar ik heb toen ook aan het eind van die persconferentie, alle pers hebben we die foto's die we gemaakt hadden, hebben we aan ze gegeven. En die stonden de volgende dag op iedere voorpagina van iedere krant. En die waren in het NOS-journaal. Dus ja, een beetje creatief moet je wel zijn.
Ja, om nou informatieoorlog te noemen gaat misschien wat ver.
Ik heb 1 keer gelogen.
Ja. Hey, en dit gaat over informatie. Waar zit eigenlijk in dit spel? Je hebt de militairen onderscheiden volgens mij altijd een verschil tussen informatie en inlichtingen. En ergens op die lijn speelt spionage ook nog een rol. Kunnen jullie daar duidelijkheid in scheppen?
Informatie en inlichtingen is analyse eigenlijk. Nou, je hebt heel veel informatie en die moet je kunnen verwerken tot inlichtingen. En inlichting is iets waar een militaire commandant dan iets mee kan, waarop je een besluit op kan baseren. Dus er is een berg informatie buiten. Maar om dat omzet in inlichting is heel moeilijk. Dat kun je door twee dingen doen. Bijvoorbeeld door artificial intelligence, die je daarbij helpt om al die data te kunnen verwerken. Dat kunnen ze sneller dan mensen. Maar ook altijd het menselijk brein. Want dat is veel beter in staat dan artificial intelligence om te denken in intenties. Mm. En wat wil mijn tegenstander? Hoe kruip ik in de huid van mijn tegenstander? Die twee moet je altijd met elkaar combineren. En zo kun je informatie omzetten in inlichting.
En dus spionage levert jou extra informatie op, ja. Waarmee je vaak informatie die je al hebt, gegevens die je al hebt, kunt verifiëren en harder kunt maken, zodat je ze als bevestigde inlichtingen kunt neerzetten naar de commandantenlijn en die ze mee kunnen nemen in hun beslissingen.
We krijgen een luisteraarsvraag over spionage van Meeuwis Veldhoen. En die mailt ons het volgende. 2 jaar geleden was er veel te doen over de Russische communicatie. Zij maakte gebruik van open en onbeveiligde radioverbindingen, waardoor vriend en vijand hen kon afluisteren. Zelfs hier in Nederland, bij de Universiteit van Twente, konden ze meeluisteren. Je hoort hier echter de laatste tijd niets meer over. Maken de Russen nog steeds gebruik van open radio, of hebben ze hun communicatie inmiddels verbeterd en beter beveiligd?
Ja, wat ik van weet is dat ze zeker lessen geleerd hebben. Want kijk ook in het begin van de oorlog. Toen de Oekraïners gewoon volledige radiostilte, ook geen telefoons gebruikten. En de Russen gewoon commandovoering deden via gewoon civiele telefoons. Daar zijn de Russen wel beter in geworden. Maar ze doen het ook nog steeds.
Hmm. Maar wel even in de context zetten. De eerste 4 weken dachten de Russen, dit is appeltje eitje. Wij vallen even Oekraïne binnen via heel veel aanvalsassen. En binnen een aantal weken zijn we gewoon klaar. En dan komt wat informatie naar buiten. Swa. Het werd pas pijnlijk toen de opmars vastliep. En toen de chaos duidelijk werd. En dat ze zeiden, we hebben geen voorraden meer, geen munitie, worden aangevallen. Toen werd het pijnlijk. En je ziet nu in een veel meer gecontroleerde omgeving, met veel lessons learned, dat het veel moeilijker is om het Russische communicatieverkeer af te luisteren.
Spelen wij daar als Nederland nog een rol in misschien ook in spionage van de Russen? Weten we daar iets van?
Nee, het is niet zo dat we elke dag even een briefing krijgen wat we doen. Maar we weten dat we bijvoorbeeld op cybercapaciteit, dat we daar capaciteit hebben. We weten ook dat we bijvoorbeeld nog steeds lange afstandsverbindingen van de Russische capaciteit hebben, die wij kunnen afluisteren als een van de weinige landen die dat gewoon kan. Dus we hebben wel capaciteit, alleen wat het nu concreet oplevert. Ja, die vraag kun je niet aan mij stellen, want dat weet ik gewoon niet.
Nee. Ik denk dat eigenlijk alles wat we nu bespreken misschien nog wel het duidelijkst samenkwam in die situatie met die Duitse officieren laatst. Die via een onbeveiligde verbinding eens even met elkaar Oekraïne zaten te bespreken.
Ja.
Word je er niet helemaal horendol van als militair professional met alles waar je anno nu rekening mee moet houden?
Ja, je moet eigenlijk continu scherp zijn en... Ja, ik ga niet zeggen dat het mij nooit had kunnen overkomen. Want je bent één moment niet scherp en je pakt toch je telefoon en je gooit er wat geclassificeerde informatie overheen. Omdat je denkt van ja, het moet nu wel iets gebeuren. Dus de mens is feilbaar. We maken gewoon af en toe fouten. Zo is het.
Kijken we nog even naar volgende week, want dan praten we verder. Waar gaan jullie de komende dagen op letten?
Ja, ik blijf structureel naar Rafah kijken. Mm. Want dat gaat er wel diepe impact hebben als de Israëli's daar het toch gaan doen. Dat zal in de Arabische wereld weer heel hard vallen. Maar ook in Amerika moeten ze dan echt weer op hun kop gaan krabben van wat gaan we doen. Want Biden heeft er hele duidelijke termen over losgelaten.
Vind je het nog steeds een denkbaar scenario dat Netanyahu het toch doet?
In het hoofd van Netanyahu, zeker.
Ja. Mart?
Ja, ik kijk dus wat minder naar Rafah, want ik denk niet dat hij dat gaat doen. Ik had het belletje moeten laten rinken, maar dat
gaat wel hopen.
Ik ga met name kijken wat er uit die inlichtingwereld nog meer komt. Want dat ligt natuurlijk politiek uitermate gevoelig. Hè? Er is nu een naam gevallen van een Duitse politicus. Het zou me niks verbazen als er binnenkort ook andere namen gaan vallen. En dat gaat impact hebben op ons allen en gaat de oorlog misschien nog wel dichterbij brengen.
We gaan het weer bekijken de komende dagen. En volgende week praten we verder. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Stuur die dan naar veldheren@kortimedia.nl. En weet ons ook te vinden op X en Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld deze, ook van Meeuwis Veldhoen. Hij schrijft ons, Hawaii valt niet onder de bescherming van de NAVO, hoewel het deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Hoe zit dit? Eigenlijk met Caribisch Nederland, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius en andere landen binnen ons koninkrijk. Oftewel, wat als er op die eilanden oorlog uitbreekt? Nou, daar gaan we het dus even over hebben bij Vriend van de Show. Die vind je dus op vriendvandeshow.nl/veldheren. Heel graag tot volgende week.